Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. En de one and only Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen is er gewoon weer lachend bij. Formatontwikkelaar, parttime deskundige. Hij staat af en toe op Mediacourant, hij heeft er zin in. De man achter programma's als That's the Question, tv-makelaar, Singletown. En hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. Mijn naam is Jelle Maasbach en vandaag hebben we een journaliste, podcastmaker en sinds kort sidekick van een televisieprogramma hier in de studio. Ze schrijft veel over tv en nu is ze er zelf op te zien. Kitty Herwaaier, welkom.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. Ja, goed dat je er bent. Wat voor reacties kreeg jij toen jij ineens in een tv-programma te zien was?
Mensen vonden het leuk over het algemeen en waren heel erg benieuwd. Nou, het programma bestond al natuurlijk. Het is een boekenweekprogramma. Mm-hmm. Dus, het is twee keer eerder gedaan met Stefano Keizers. En ik was dan nu de sidekick in de laatste boekenweek.
Ja. Ja. En niet bij zomaar iemand, bij Eus. Kijkcijferkanon.
Ja, dat is hij echt, ja.
Als hij bij Vandaag in Sight aanschuift, dan gaan de kijkcijfers omhoog. Is altijd,
ja, ik denk vooral ook bij Vandaag in Sight dat het heel boeiend is om mensen daar aan tafel te hebben die hun een beetje tegenspreken.
Ja.
Dus ja, Sander, ik las gisteren dat Sander Schimmelpennink niet meer welkom is.
Ja, die is gecanceld nu, hè? Oh.
Die is gecanceld.
Ja. Want?
Ja. Ja, die had iets op Twitter gezegd wat dan de mannen waar ze niet blij mee waren. Hij had iets gezegd van ik ga daar zitten om de domrechtse hordes op te voeden.
Ze hadden allemaal gezegd,
dat wel een beetje klopt voor ons.
Ze hadden allemaal BBB, wilden ze gaan stemmen. Dat hadden ze gezegd en daar ging Sander dan inderdaad tegenin.
Ja, nee, dat was in het verkeerde keelgat geschoten. Maar volgens mij is dat ook wel juist heel spannend als er daar mensen aan tafel zitten die niet, ja, Johan Derksen de hele tijd naar de mond praten. Want dan wordt hij ook een beetje geprikkeld en ja, dan gebeurt er iets aan tafel.
Ja.
Dus Angela de Jong, John Akyol en Sander Schimmelpennink zijn eigenlijk de boeiendste gasten dan, denk ik, daar.
Zou jij er gaan zitten?
Ik ben sowieso een beetje terughoudend met aanschuiven bij talkshows, omdat ik erover schrijf. En je merkt als mediaverslaggever, je moet je wel verhouden tot die wereld, maar je moet er ook niet helemaal je door laten opslokken. En het is gewoon veel moeilijker om kritisch te schrijven over mensen waar je vaak mee op werkt of op een andere manier in contact bent. Dus ik heb voor mezelf besloten dat ik niet bij talkshows aanschuif, over het algemeen.
Ja, dat is de kritiek die Angela de Jong bijvoorbeeld ook krijgt. Hè? Dat ze te vaak aan een talkshowtafel aanschuift, terwijl ze er wel over moet schrijven.
Ja, het is een beetje een aparte rol wat dat betreft wat zij heeft. Dus ze is onderdeel van het mediaspel. En dat word je sowieso als je over media schrijft. Dus je bent nooit helemaal een buitenstaander. Dat is ook een illusie. Maar ja, kijk, zij zegt ik heb daar geen last van. Ik schrijf wat ik wil. En bij haar geloof ik dat ook wel. Maar ik denk toch dat het makkelijker is om een beetje afstand te houden.
Heb je er lang over na moeten denken voordat je voor de camera wilde gaan zitten?
Ik heb niet heel erg per se, had ik die ambitie van ik wil per se op tv. Maar dit was een programma wat me goed lag. En ik ben dus wel vaker gevraagd voor dingen van, oh ja, zou je hier willen aanschuiven? En dan denk ik altijd, nee, hoeft niet echt. Maar omdat het over boeken ging en daar schrijf ik vaak over. Of tenminste, ik schrijf vaak columns over ontlezing. Dus dacht ik, dit past wel goed bij me. En dat denk ik me leuk om te doen.
En ik las ook dat Eus had een column van jou gelezen. Die ging over ontlezing en toen dacht hij, die moet ik hebben.
Ja, voor ons heeft allebei literatuur best wel een grote rol gespeeld in ons leven.
Ja.
We maken ons allebei heel erg zorgen over ontlezing. Dus dat 25% van de kinderen, die kan niet meer een bijsluiter begrijpen. Zeg maar, een leesniveau is zo laag. Dat is natuurlijk echt heel droevig dat het Nederlandse onderwijs op dat niveau is. En dat is ook gewoon een ramp voor de toekomst. Want als je niet leert lezen, dan heb je gewoon heel weinig kansen. Want dat is gewoon een weg om je te ontwikkelen op elke mogelijke manier. En het gaat je ook in de problemen brengen. Want als je bijvoorbeeld brieven ontvangt van de Belastingdienst of van andere instanties en je kan dat niet begrijpen, dan wordt het leven gewoon heel lastig. Dus dat zijn kansen die je heel veel kinderen ontneemt door ze dat niet goed te leren. En er wordt sowieso steeds minder gelezen, heb ik het idee. Ik weet niet of jullie zelf veel lezen. Maar ik zie ook wel in mijn omgeving dat niet heel vanzelfsprekend is dat mensen nog veel lezen.
Ja.
Ja, dat klopt. Ik denk dat ook. Ik denk dat het steeds minder wordt. Ik denk dat het de streamers daar bijvoorbeeld ook niet bij geholpen hebben. Mensen kiezen heel vaak natuurlijk voor een leuke serie
in plaats van een goed boek.
In plaats van een goed boek. Dat heeft elkaar niet echt geholpen.
Terwijl wat ik ook elke keer tegen mijn neefje zeg, bijna elke serie of film is gebaseerd op een boek. En ga dat boek dan lezen, want het is veel leuker dan dat je die serie of die film kijkt. Maar je zegt wel wat interessants, want je zit daar dus met een doel. Niet omdat je per se met je kop op tv wil, maar eigenlijk omdat je dat lezen wil stimuleren, dat je dat belangrijk vindt.
Ja, en ik denk dat het sowieso op tv belangrijk is om dingen te doen die dicht
bij je liggen.
Dicht bij jezelf liggen. Maar dan kan je gewoon jezelf zijn als het goed is. Ja.
Hoe bereik je die jongeren dan? Want dat lijkt me best wel lastig.
Ja, je weet ook niet of je op tv die jongeren bereikt. Maar het is sowieso belangrijk, denk ik wel, dat er een boekenprogramma op tv is. Je hebt natuurlijk heel lang VPRO Boeken gehad van Wim Brands. Dat was een populair programma. Het heeft bijna een soort mythische status gekregen. En sindsdien is eigenlijk de NPO heel erg zoekende in hoe ze cultuur vorm moeten geven bij de NPO. En daar zijn boeken een groot onderdeel van. Maar het is lastig, want kijk, mensen zeggen dat ze dat soort programma's heel erg belangrijk vinden. Maar in de praktijk, dat zou jij ook weten, Kirsten-Jan, kijken mensen niet altijd wat ze zeggen dat ze belangrijk vinden. En dat heb je natuurlijk ook. Je hebt de laatste tijd discussies ook gehad over dingen als Radar. En in andere tijden, dat vinden mensen hele belangrijke programma's. Maar aan de kijkcijfers is dat niet altijd te zien dat mensen dat heel belangrijk vinden. Nee. Dus dat is een beetje een middenweg zoeken, zeker voor de NPO, omdat zij natuurlijk die taak ook hebben. Mm-hmm. Die verder gaat dan kijkcijfers. Dus ik denk dat is een proces om te zoeken naar een vorm die een grote groep aanspreekt. Dat is eigenlijk wat je wil. Maar toch ook een soort van educatief is.
Dan lijkt het redelijk goed gelukt te zijn. Hè? Jullie cijfers waren boven verwachting goed. Hebben jullie daar over nagedacht van hoe gaan we het anders doen dan bijvoorbeeld Brommer op Zee, wat niet heel erg goed heeft gescoord, wat een van de laatste boekenprogramma's was?
Ja, ik ben niet. Ik heb geen rol gehad in hoe het programma is vormgegeven. En het bestond al. Dus het was al twee keer gedaan met Stefano Keizers. En ik ben er gewoon eigenlijk aangeschoven.
Maar volgens mij scoorde het deze laatste serie beter nog dan met Stefano.
Ja.
Hebben jullie het daar nog over gehad? Wat jullie denken dat daar de reden van is geweest?
Kitty effect.
Ja, dat zou kunnen misschien. Ja, het Kitty effect.
Nou, dat zou leuk zijn. dat is lastig. Zeg maar, met tv zijn zoveel factoren die meespelen. Maar ik denk ook wel dat als het eenmaal een beetje geland is, zo'n programma, dat mensen eerder bereid zijn om dan langs te zappen. En dan denk ik, dit heb ik eerder gezien. Leuk, ik blijf kijken. En natuurlijk door mij. En ik denk wel dat er gewoon wel behoefte is aan een boekenprogramma. Dat is er wel. Ik bedoel, kijk, het is lastig dus met cultuurprogramma's. Het zal nooit miljoenen kijkers trekken. Nou, sowieso is dat heel lastig in deze tijd. Maar het gaat niet snel een miljoen kijkers trekken, behalve bij De Wereld Draait Door. Dus als het een onderdeel is van een heel populair programma, dus dat DWDD boekenpanel, dat was heel populair. Nou, meer dan een miljoen kijkers. Ik werkte tijdens mijn studententijd in een boekenwinkel. En toen was het ook echt zo dat als het bij De Wereld Draait Door was geweest, dan moest je meteen weten van dat moest meteen extra worden ingekocht. En dat konden ook gewoon soort van, niet echt obscure boeken, maar boeken die voorheen niet heel populair waren. En dan vervolgens werden die heel veel verkocht. Dus die invloed was echt enorm. Ik weet echt, waar was ik?
Nou ja, je gaf aan dat het inderdaad best lastig is om mensen te bereiken met boekenprogramma's.
Ja.
En dat jullie daar toch redelijk goed in geslaagd zijn. Sowieso met jongeren. Ik weet, op een gegeven moment was er ook op TikTok, toch? En was er ook iets met boeken wat heel goed werkte.
Boektalk.
Ja, Boektalk.
Ja, dus daar probeerden wij ook een beetje op in te spelen. Maar wat ik wilde zeggen is dus, je moet ook gewoon accepteren voor het meeste wat je denk ik kan bereiken is ongeveer 400.000 kijkers.
Ja.
Gelijk je staat, eigenlijk vermeld.
Maar daar zaten jullie. Jullie raakten die 300.000 heel aardig.
Ja. En dat was wel vorige keer. Even kijken, het was wel beter. Ik heb met Tina nog erover gehad. Tina Nijkamp, onze kijkcijfer queen die ik vaak aan de telefoon heb. Als ik iets moet schrijven voor de
krant.
Daar
zijn we ook fan van.
Ja.
Zeker.
Ja, quote machine, net als jij.
De quote machine. Ja. Mooi bijnaam. Ja, geeft het je ook een beter inzicht? Want ik kan me voorstellen, je schrijft dan over, over programma's. Dat je nu zelf onderdeel bent van. Merk je nog leuke dingen op achter de schermen? Of,
Nou, het is een hele goede ervaring. Want je schrijft natuurlijk over programma's. En ik ben natuurlijk wel eens op sets en zo geweest. Mm-hmm. Maar het is toch heel anders als je er onderdeel van bent. En ook als je ziet hoe dingen worden gemaakt. En hoeveel tijd daarin zit. Hoeveel liefde daarin zit. Hoeveel mensen daarbij betrokken zijn. En ik denk altijd dat het goed is als mediaverslaggever om dat goed te begrijpen. Kijk, je kunt best wel harde kritiek soms hebben. Maar ik vind de liefde voor tv moet wel eigenlijk de basis zijn. En dat mensen toch keer op keer iets proberen te maken. Om mensen te vermaken. Of gewoon een mooi programma proberen neer te zetten. Ik denk dat dat wel heel goed is om te weten als columnist of mediaverslaggever. Dat wist ik al, maar dat versterkt wel als je er ook zelf een keer onderdeel van bent.
Je keek toen je jong was, ik heb gelezen, heel veel tv.
Ja.
Als een grote tv-fan, dat vind ik altijd belangrijk natuurlijk. Ik kom als mensen tegen in de tv-wereld die dan zeggen, ja, ik kijk eigenlijk zelf nauwelijks tv. Dan denk ik,
ja, vind ik heel raar.
Verschrikkelijk. Ja. Hoe ben je uiteindelijk toch mediaverslaggever geworden? Want ik ken jou een klein beetje je bent best wel links georiënteerd. Ik vind je altijd echt wel heel genuanceerd. Nou, wil ik niet zeggen dat dan niet de Telegraaf is, maar het is niet direct de combinatie die je zou denken. Terwijl ik las ook dat je eigenlijk heel blij bent bij de Telegraaf. Hoe ben je daar terechtgekomen sowieso in de media, als mediaverslaggever?
Ja, ik weet niet of ik echt vind dat ik zo links georiënteerd ben. Ik denk op sommige vlakken ben ik progressief en op andere vlakken meer conservatief. Ik ben gaan schrijven als student. Dus ik heb politicologie gestudeerd en Midden-Oostenstudies. Dus ik zat eigenlijk meer in de hoek van ik wilde diplomaat worden, die richting. En toen op een gegeven moment begon ik met schrijven. En toen ben ik als freelancer bij Quote gaan werken. En toen was ik afgestudeerd en toen ben ik bij een denktank gaan werken. En dat vond ik vreselijk. Dus ik zat heel erg in de hoek van mijn studie. En toen dacht ik, wil toch journalist worden of blijven eigenlijk. En toen kwam er factuur voorbij bij de Telegraaf. En toen heb ik gesolliciteerd. Dus zo eigenlijk, ja.
Grappig. Ja. Wat is het lastige als je voor de mediaverslaggever bent? Wat vind je moeilijk daaraan?
Ten eerste is het media iets gigantisch groot. Dus je kunt eigenlijk, dat vond ik in het begin heel erg overweldigend. Dus ik werd de mediaverslaggever. Het is 1,5 jaar geleden. Ik heb eerst op de online redactie lang gewerkt en als columnist, wat ik nog steeds doe. Dus je moet heel erg je eigen weg vinden. Je moet ook heel erg je eigen stem vinden, denk ik. Media gaat eigenlijk over van alles. Het gaat heel erg ook over de maatschappij, omdat tv is cultuur en cultuur is gewoon alles eigenlijk. Dus dat.
Maar je schrijft veel over tv.
Ja.
Ik weet natuurlijk hoe klein wereldje de tv is. In Nederland hebben we het over een paar duizend mensen, hè, die daar veel dingen in doen.
Ja.
We weten allemaal ook dat heel veel mensen letten op hun woorden. Dat merken we hier ook bij de podcast. Dat er heel veel mensen niet heel veel kritiek durven geven, omdat er heel veel belangen zijn natuurlijk. Merk je dat in jouw stukken ook? Kijk, als producent is het natuurlijk heel moeilijk om kritiek te geven op je klanten, dus op zenders of op netmanagers wordt nu veel kritiek opgegeven van binnenuit door producenten, maar ze durven dat niet heel erg uit te spreken. Waar loop jij dan tegenaan als je?
Ja, ik loop wel vaak tegen dat soort dingen aan. Dus dan zeggen mensen off the record van daar zou je echt iets over moeten schrijven. Iedereen is daar heel boos over en dan ga je rondbellen en dan wil niemand dat on the
record. Noem eens wat.
Nou ja, bijvoorbeeld over zo'n genre iets. Of bijvoorbeeld dat over Matthijs van Nieuwkerk ben ik eerder over mee bezig geweest.
En toen wilde niemand wat zeggen?
Nou, ik heb toen wel een stuk geschreven daarover.
Al voor het Volkskrant verhaal?
Ja. 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 Het klinkt een beetje alsof ik in hun thunder wil stelen. Dat is helemaal niet zo. Ik vond het een heel goed stuk.
Als het zo is, is het zo, toch?
Ja. Zeker.
Ja. Ja. Heel veel andere dingen waar mensen, of gewoon hoe dingen gaan in de tv-wereld, subsidies, allemaal dat soort dingen, daar zijn mensen vaak boos over. En dan hebben ze vaak het gevoel van, oh ja, daar zit een verhaal in. Maar zij willen dat verhaal niet vertellen, omdat ze dan denken van, ja, maar dan kom ik daarna nergens meer binnen. En dat is ook zo, tenminste van wat ik hoor.
Ja.
En je merkt ook als je mensen interviewt dat, kijk, voor de krant wil je gewoon graag mensen die zich durven uit te spreken. Dus vandaar dat ik bel jou vaak, Kirsten Jan.
Of Tina.
Tina Nijkamp
en Fons.
En Fons van Westerlo. Dat zijn, jullie zijn mijn drie quote machines. Zijn altijd. Jullie nemen bijna altijd op. En jullie hebben eigenlijk van alles wel ongeveer verstand. En jullie leven altijd. Dus dat is heel fijn. Want ik moet vaak snel reageren op nieuwsdingen.
Ja.
Dus dat is dan heel fijn als je mensen in je Rolodex hebt die leveren.
Daarover gesproken. Ik ken die drie mensen ook. Die drie mensen die belde ik ook graag. Dat zijn fijne mensen. Ik ben ook vaak tegen minder fijne mensen aangelopen. Hoe was het voor jou toen je voor het eerst in die mediawereld kwam? Wat voor types trof je aan?
Ja, het is toch wel een bijzondere mensensoort of zo. Kijk, in de journalistiek werkt ook een heel specifiek mensensoort. maar dat is wel anders.
Kan je eens een beetje samenvatten? Heel ongenuanceerd. Als
TV-mensen.
Je... TV-mensen.
Nou, wat ik in het begin wel wat me opviel... ik heb een tijdje in de VS gewoond ook. En dat tv-mensen... Ja, sommige mensen... Het is heel... Het is alsof ze een beetje van wax zijn. Gewoon, het klinkt als een cliché, maar wat je ook wel eens bij Amerikanen kan hebben... Of Amerikanen hebben dit best wel sterk. Dat je gewoon... Je komt er gewoon niet doorheen. Zeg maar, je hebt de buitenlaag. Iedereen heeft een buitenlaag. Maar als je in een gesprek komt met iemand, dan heb je idee van op een gegeven moment... Oh ja, er komt iets. En dan... In de tv-wereld of in de mediawereld heb je vaak mensen dat je echt gewoon 2 uur kan praten. En dat je echt denkt, oké, ik kom hier gewoon niet doorheen. Dit is echt, ja, Teflon. Zoals Mark Rutte, dat idee.
Dat is Mark Rutte is een beetje een soort tv-man eigenlijk. Ja. Die zou ook producent kunnen zijn.
Ja, ze zeggen altijd, politiek is show business for ugly people.
Ja, ja. Dat is best wel goed. Leuk. Ja. Quote machine hier.
Ja. Maar dat maakt het lastig, maar misschien ook wel weer leuk en fascinerend om dan in die wereld werkzaam te zijn.
Het is een hele fascinerende wereld, maar het is bijna een soort politieke portefeuille ook. Dus ik denk, kijk, hoe langer je erin zit, hoe meer je weet. Maar ik denk bijvoorbeeld dat parlementaire verslaggevers, je moet zo'n functie niet heel lang doen.
Nee.
Omdat je raakt ook te veel verstrengeld op een gegeven moment in die wereld. Of je moet dat heel erg beschermen, denk ik. Ik denk dat het met een mediaportefeuille eigenlijk een beetje hetzelfde is.
Wat is dan de volgende stap? Meer programma's?
Weet ik niet.
Smaakt het naar meer? Ja, heeft jouw presentatie naar meer gesmaakt?
Ja, op zich wel. Ik vond het boeiend om te doen. En heel leerzaam ook, omdat het weer zo'n heel andere tak is. Maar ik zie, mijn basis is wel echt journalist zijn. Ik denk dat dat wel... belangrijk is om die
basis
te houden.
Je wil inhoud hebben in tegenstelling tot sommige andere mensen in programma's. Ja, toch?
Nou ja, maar het ene sluit het ander niet uit. Hè? Nee. Er zijn natuurlijk hele succesvolle journalisten. Zeker bij de VPRO, die hele goede programma's maken. Dus dat zou best kunnen natuurlijk.
Ja, nou ja, ik ben er zelf, denk ik, want ik heb dus ook een column. En dan merk je vaak dat op basis daarvan... mensen je eigenlijk een beetje een soort van opiniemaker. Maar dan ga je heel erg op de soort... Ja, ik voel niet heel erg voor... Ja, het is een beetje lastig uit te leggen dit. Maar ik voel niet heel erg veel voor dat helemaal uitbuiten of zo. Zeg maar, ik voel gewoon niet de noodzaak om dan aan talkshowtafels te gaan zitten... en dan discussies aan te gaan over mijn columns of... Dat heb ik niet. Ik denk gewoon mijn basisjournalist. En ik wil gewoon niet een opiniemaker of zo zijn. Of zoveel... Ja, je ziet zoveel mensen op tv... waarvan je denkt van... Ja, gewoon meningenmachine, dat vind ik heel saai eigenlijk.
Ja. Ja. Heb je een droom om iets... Wat zou je heel graag nog willen gaan doen... als je zou stoppen als mediajournalist?
Als ik later groot ben?
Ja. Als alles zou kunnen?
Als alles zou kunnen... Zo'n moeilijke vraag zijn het.
Ja, nou, denk er even over na.
Ja, kunnen we naar het volgende?
Ik kan je wel zeggen, mijn grootste droom, het zal nooit gebeuren, maar was ooit om stand-up comedian te worden. Dat lijkt me zo te gek. Ik ga het nooit doen, want ik ben daar veel te bang voor. Maar dat zou ik super tof vinden om heel veel mensen te laten lachen. Onderwijl kijk naar Kitty of ze inmiddels al weet wat ze...
Ja, dat was ook wel heel kort.
We parkeren.
Dat is ook
nee,
ja, ik ben bezig met een boek.
Oké.
Dus dat.
Dus schrijfster.
Ja. Dus schrijfster.
Is het dan een... Is dat een... echt een... iets op autobiografisch? Of is het een totaal... Is het een crime of een horror? Of
nee, het is een autobiografische roman.
Oké.
Ja.
Dus dat zit er... Ben je al ver?
Nou, ik ben bezig. Maar ja, ver, dat is heel lastig om te zeggen met een boek.
Ja.
Zou je dan je eigen boek mogen bespreken samen met Eus? Of wordt dat gek?
Oh, dat is grappig, ja.
Nee, ik was alleen voor de boekenweek, dus nee.
Oh.
Maar goed, misschien kan ik te gast komen.
Ja.
Ik ben een fan van Eus overigens. Hè. Een van de echt goede, vind ik een goede interviewer. Zeker ook de geknipte gasten. Kijk ik altijd met veel bewondering naar. Jij interviewt natuurlijk ook mensen. Heb je nog dingen geleerd van Eus?
Ik vind het altijd wel interessant om mensen te zien die heel goed persoonlijke interviews kunnen doen. Dus Eus kan dat goed. Ja. Iemand als Gijs Groenteman kan dat ook heel goed. Ik denk dat ik zelf altijd meer zit op ideeën en inhoud. Niet zo heel erg op de persoon. Dus dat is wel leerzaam sowieso om te zien hoe zij dat doen, denk ik. Dus ik probeer daar ook wel echt naar te kijken. Maar het is misschien ook een beetje acceptatie van wat ligt jou als interviewer. Ik vind soms ook wel dat er te vaak in interviews te veel op het persoonlijke zit.
Ja.
Terwijl ik dan denk van ja, elke week lees ik nu in Volkskrant Magazine of in andere persoonlijke... Ja, iedereen heeft angsten, iedereen... heeft moeite met zus of zo, of is gescheiden, of dit en dat. Ik denk van ja, ik snap wel dat het herkenbaar is, maar wat heb je nou echt te vertellen? Zeg maar dat vind ik zelf altijd boeiender om te lezen. Dat ik denk van ja, wat zijn nou je ideeën, of
ja,
wat heb je ontdekt? In plaats van altijd toch een beetje diezelfde angsten en ik heb het ook moeilijk of zo, denk ik. Ja,
ja, waar zit de traan? Ja. Hè? Dus vaak veel interviewers zoeken natuurlijk wachten dan met een vraag stellen, omdat ze merken dat iemand geëmotioneerd raakt.
Ja.
De vaste trucjes.
Wat gaat er door je heen?
Ja.
Ik zie dat het je raakt.
Oh, verschrikkelijk. Ja, ik zie dat het je raakt. Ja, ja, dat is zo'n dooddoener. Ja.
Matthijs was ook vaak op zoek naar die traan. Ik vind dat toch ongemakkelijke televisie. Maar dat werkt bijvoorbeeld wel heel goed in Amerika. Dus ook dat je nu zag dat Oprah dan weer terugkwam met die grote interviews met Harry en Meghan.
Ja.
En dan de hele tijd dat geschokte gezicht erbij. En ja, dat werkt daar hier wat minder of zo.
Ja, maar daar hangt zo'n aura omheen. Ik ben zo'n fan van Oprah. Dat keek ik dus.
Maar bij haar kan ik het wel weer hebben.
Ja.
Op de een of andere manier.
Ja. Ja.
Hey, we zijn één ding vergeten. Je hebt ook natuurlijk de podcast Ongefilterd.
Ja. Ja.
Hoe bevalt dat?
Dat is leuk. Dat is een podcast die ik maak met een hele goede vriendin, Elif Isipman. Ze werkte eerst ook voor de Telegraaf, maar ze zit nu bij WNL. Ze heeft de overstap gemaakt naar tv. En het is een ergernispodcast, maar hij is wel journalistiek. Dus we proberen wel serieuze onderwerpen te pakken en met veel rubrieken over alle dingen waar we ons aan ergen. Ja, en dat is nogal veel.
Ja, wat is een van de laatste ergernissen die je had?
Dat was een beetje een seksistische ergernis.
Vinden we leuk, vertel.
Okay. Ja, vrouwen die wijdbeens zitten, vonden wij heel irritant.
Oh, dat, ja.
Ja, dat vinden we irritant. Millennials die alles problematiseren. Dus nu hebben ze weer de hele tijd, zijn ze aan het zeuren over... en dan ben je op een feestje in Haarlem, een kinderfeest. En dan kijk je om je heen en dan denk je, wat is er gebeurd? En dan denk je echt, ja je bent volwassen geworden, dat is er gebeurd.
Oh, heerlijk, ja.
Ja, dus dat soort dingen bespreken we. Ja.
Ja, Gert-Jan, een vriend van mij, die altijd luistert naar Content Wars, groot fan van jouw podcast. Dus
leuk.
Je was helemaal doordolle dat je hier was. In de podcast werk je samen, dan op tv werk je samen. Is er ook echt een project dat je helemaal in je eentje... Het wordt toch weer een persoonlijke vraag, ja, sorry. Maar...
Nee, mediaverslaggever is wel solo beroep. Ik heb wel collega's, maar je werkt natuurlijk heel erg... gewoon wel alleen aan je stukken altijd.
Heel pittiger lijkt me.
Nee, ja, ik vind het wel fijn eigenlijk, want dan...
Heb je een bepaalde kwotum dat je zoveel stukken per week moet maken? Of is dat niet zo?
Ik schrijf meerdere stukken per week. Ik heb sowieso wekelijks dan een column.
Ja.
En ik denk dat ik 3 à 4 stukken per week schrijf. En het ligt een beetje aan... Kijk, als er veel speelt in mijn portefeuille, dan heb je het gewoon heel erg druk. Ik bedoel, als The Voice of dat soort dingen, dat is enorm. Dan ben je gewoon wel 2 weken zoet. Dus daar moet je wel op voorbereid zijn eigenlijk dat soort dingen kunnen gebeuren. Al was dat wel redelijk extreem.
Nou, je ziet heel veel verhalen nu, hè, recent weer met Studio Sport. Heel veel over grensoverschrijdend gedrag.
Ja.
Word je daar op een gegeven moment niet een beetje mur van dat je de hele tijd daarover moet schrijven?
Ja, ik vind het zelf wel een boeiend onderwerp, maar op een gegeven moment... beland je wel de hele tijd in dezelfde discussie, denk ik. En het wordt nooit echt helemaal naar een hoger niveau of zo getild. Dat je gewoon dat gesprek moet hebben van ja, de normen zijn veranderd. Dat is zo. Kijk, het is niet normaal. Het is nooit heel normaal geweest. Nou, trouwens, weet ik niet helemaal. Kijk, het is nooit normaal geweest om mensen aan te randen. Of vrouwen op.
Nee, dat, nou, heel lang geleden misschien nooit. Toen we nog grotten hadden en ja. Zo. Maar klopt.
Toen wist iedereen wel van dat is niet ja. Oké. Maar er is wel gewoon lang een cultuur geweest waar die gewoon keihard is.
Ja.
En dat zijn we nu gaan inzien na MeToo van dat willen we eigenlijk niet meer. En nu worden er eigenlijk rekeningen...
Vereffend, ja. Ja, nou
en die, dat brengt een hele grote discussie op gang, wat goed is, denk ik. Maar ik vond wat ik interessant ook om te zien vond bij De Wereld Draait Door, is dat dat had gewoon momentum, dat verhaal. Want het was al lang bekend. Het heeft in 2011 in de Privé gestaan, vrij uitgebreid. Ook met verhalen van mensen die gewoon gebukt gingen onder een keiharde cultuur. Dat er met ontslag werd gedreigd. In de Volkskrant een paar jaar geleden, toen De Wereld Draait Door zoveel jaar bestond, toen werd dat ook gewoon gezegd. Van Djuke Winia, dat is echt een kenau. En daar werd eigenlijk een beetje lacherig over gedaan. Zeg maar, Frans Klein reageerde ook op van ja, Matthijs haalt er gewoon alles uit. Gewoon trots. Terwijl ja, je kon natuurlijk toen al gewoon lezen van nou, dat klinkt niet heel normaal. Maar toen vonden mensen dat. Ja, het waard, zeg maar, dat het waard om zo'n programma te maken. En dat is gewoon veranderd. En dat is heel goed, denk ik. Maar dat het heeft heel veel dingen, denk ik, op losse schroeven gezet. En daardoor belanden mensen, boomers, die belanden vaak in een kramp. Dat ze dan zeggen van, ja, mag niks meer. En ja, daar moet je een beetje gewoon een goed gesprek over voeren.
Ja.
Dus en dat zie ik dan toch te weinig of zo. Dat ik denk van, oh ja, dat komt gewoon niet echt op gang. Dat is jammer, denk ik.
Dus dat is nog de taak van voor de komende jaren, om die gesprekken te normaliseren?
Nou ja, goed, je merkt nu, mensen worden er gewoon moe van. Dus met zo'n NOS Sportverhaal, dat heeft Tom Egbers ook heel slim gedaan. Hij reduceert het tot een affaire. Dus een affaire met twee verhalen, waar twee hebben schuld eigenlijk. Want,
ja.
Maar dat is het niet. Dat artikel gaat over een totale giftige, gestoorde werkcultuur waar heel veel mensen over hebben geklaagd. En wat ook heel veel prominenten van NOS Sport gewoon onderschrijven. En dan wordt het gereduceerd tot één iets. En je merkt gewoon ja, dat heel veel mensen bereid zijn om daarin mee te gaan. Omdat ze dan denken van ja, wat is dat toch allemaal gezeur? En nu weten we het wel. En dan ga je eigenlijk weer dan. Een soort beetje een backlash is het, denk ik. Dat mensen een beetje denken, nou ja, goed, nu weet ik het wel.
Wat wordt de volgende, denk je? Wat wordt het volgende verhaal? Want er zijn natuurlijk in legio voorbeelden media is altijd nu een hot topic om het daarover te hebben. Maar er zijn natuurlijk, ja, er kunnen wel meer koppen gaan rollen de komende tijd.
Nou ja, je hebt het natuurlijk in elke sector. Dat is gewoon zo. Ik bedoel, we hebben nog niet zo heel veel...
Maar media is sexy natuurlijk, hè? Alles wat gebeurt.
Ja, media is zeker. Mm-hmm. Dat is zo. Ik weet niet, ik zou denken misschien de advocatuur. Het lijkt me dat daar nog wel wat te halen valt. Zeker in Amerika is dat wel een beetje op gang gekomen. Omdat er mensen daar zo hard moesten werken. Dat je dus inderdaad gewoon de hele dag moet doorwerken. En dan naar huis wordt gestuurd om te douchen. Een ander pak aan te trekken. En that's it. Zeg gewoon stagiaires die zijn overleden, zeg maar.
Ja.
Ik denk dat daar nog wel wat te halen valt qua werkdruk en schilcultuur en sexual harassment, denk ik ook wel.
Ja, ik heb er jaren geleden, volgens mij heet het iets met Zo Zuidas of zo, twee vrouwen die daar als stagiaire hebben gewerkt, geanonimiseerd, hebben ze een boek geschreven over hoe de werkcultuur daar was. Dat was echt bizar, maar dat boekje heeft gewoon volgens mij niet heel erg goed... verkocht, maar dat gaf al echt een bizar inkijkje in de bizar lange werkdagen, wat voor opmerkingen ze naar hun hoofd geslingerd kregen. En
maar dat was grappig, hè? Want dat is dan een paar jaar geleden en toen
werd ook weggewuifd.
Ja, toen was het moment nog niet. Dus nee. Je hebt ook jaren geleden een heel goed artikel gehad van Daniela Hooghiemstra in, ik geloof, HP De Tijd over Peter van der Meers, dus de hoofdredacteur van NRC. Nou, dat was ook een tiran, gewoon echt een tiran, wat zij beschrijft. En dat hebben heel veel collega's hebben een verhaal gedaan. Ja, dat werd wel gelezen, maar alleen in de media, zeg maar. Dat werd niet zo breed opgepikt zoals nu de verhalen over De Wereld Draait Door of over Prometheus, over MySpikers. Omdat het moment was gewoon niet daar. Dus dan denken mensen, oh ja, nou ja, oké, okay, dan ga je toch ergens anders werken. Dat is zo is heel lang eigenlijk er een beetje naar gekeken, denk ik.
Ja,
ja, maar goede ontwikkeling dus. In ieder geval dat de verhalen naar buiten komen. Je had het dus over het boek waar je aan werkt. Wanneer komt het uit?
Ik denk 2035.
Ik wou zeggen, dan kunnen we er dan nog even een keer over praten.
En hoe lang blijf je nog mediajournalist dan, denk je? Want jij zei net, het heeft een soort van
houdbaarheidsdatum.
Je kan het niet 15 jaar doen.
Ja, misschien vind ik dat dan alleen voor anderen. Nee, ik heb het nu nog heel erg naar mijn zin en ik doe het 1,5 jaar. Dus ik heb wel...
Je hebt nog wel even, toch?
Ik heb nog wel even. En het is ook...
En je moet Kirsten Jan missen. Als je stopt, dan kan je hem niet meer bellen natuurlijk.
Nee.
En Tina.
En dat is ontzettend gezellig. Dus ik blijf nog een paar jaar hangen, denk ik.
Wij hopen het ook. Ik lees je stukjes altijd met veel plezier. Dus,
dank je wel.
Ja, ook als ik er zelf niet in sta.
Oh, ja, knip je ze uit ook, of niet?
Nee, joh, hou op. Nee. Alsjeblieft.
Zou het hier werken?
Ja, ze is er weer. En ik heb begrepen, hiervoor hebben we het een beetje kuis en keurig gehouden.
Ja, ik ken jullie nu lang genoeg. Ik
dus,
durf dit. We gaan, we gaan het uiteindelijk toch hebben over seks.
Ja. Keiharde porno, hoor ik.
Nee hoor, op de meest onschuldige manier.
Okay, okay.
Goed, ik was recent in Londen op de London Screenings. Dat is een opgezet door de grote internationale productiedistributiepartijen die wat minder afhankelijk willen zijn van MIP in april. Want dat wordt steeds minder goed bezocht en ze willen gewoon wat meer controle. Dus wat ze dan doen is, ze brengen alle aankopers bij elkaar in Londen, lekker makkelijk. En dan krijg je op hele mooie locaties de nieuwe line-up te zien van de grote partijen. En ik was deze keer in de gelukkige situatie dat ik naar All Three Media Screenings kon. Daar ben ik nu natuurlijk onderdeel van. Dus dat was voor mij de eerste keer dat ik dat kon zien. En we zaten op Leicester Square in het Odeon Filmtheater. Hartje Londen, popcorn, drankje. En dan krijg je de nieuwe format van All Three te zien. En die zitten natuurlijk op dit moment in een hele positieve buzz. Want ze hebben De Verraders en ze hebben Het Onbekende. En ze hebben Race Across the World. En ze hebben Rise and Fall, waar we het zeker nog over gaan hebben. Want dat komt nog op heel korte termijn in de UK. Maar ze hadden ook wat kleinere formats. Lingo doet het internationaal natuurlijk supergoed nu het weer gelanceerd is in de US met RuPaul. En ze hadden iets nieuws, dat heet Naked Education. En dat is een Channel 4 body positivity format waarin verschillende body types centraal staan. En waarin seks, daar is hij, waarin seks genormaliseerd wordt. Channel 4 komt ook met een nieuw titel. Die is niet van All Three, maar die is van ITV. En daar is volgens mij al veel pers over geweest, omdat het best spectaculair lijkt. Het heet Sex First. En daarin gaan we met virtual reality avatars zien die van mensen, single mensen, die eerst seks gaan hebben in aparte kamers. En dan die sensatie nemen om daarna pas met kleding aan een date te gaan doen. Goed, dus ik was. Er waren wat sekstitels. En ik dacht ineens, god, interessant. De titels die ik in Nederland zie rondom seks zijn volgens mij veelal geïmporteerde titels. Hè? Dus Sex Academy, Sexbox, Bloot Gewoon. De dingen die we zien, die zijn volgens mij allemaal uit wat wij denken het preutse Engeland is. Waar mensen eerst een wodkaatje of vijf moeten nemen voordat ze het doen. En wij staan internationaal, ook in televisieland, toch echt bekend als het land waar heel makkelijk gesproken wordt over seks. En we zijn er heel relaxed in allemaal.
Ja.
En toch zijn er relatief weinig originele Nederlandse formats op dit vlak die reizen. Een van mijn persoonlijke favorietjes is Dr. Corrie. Ik weet dat Dr. Corrie, dit is natuurlijk meer gericht op jongeren en niet primetime. Dat is wel in ieder geval in België geadapteerd. Ik vond dat al een geweldig format. En er is natuurlijk heel veel te doen met merchandising op dat vlak. Weet je wel? Het heeft zoveel positiefs eigenlijk om een format te ontwikkelen hier, dat eventueel zou kunnen reizen. Dus ik kom deze week geloof ik niet met een format zou het hier werken. Maar meer de vraag aan jullie, gewoon in het algemeen. Wat zou nou werken voor internationaal?
Ja, nou, vind ik een hele leuke. Ik dacht meteen natuurlijk aan Sex met Angela, wat in de jaren 90 onwijs veel stof deed opwaaien. Ik heb zelfs interviews gezien in Amerika waar Angela werd geïnterviewd.
Voor de jonge luisteraars, Angela Groothuizen?
Angela Groothuizen.
Ja, precies.
Ja, programma Seks met Angela. Ja, en dat ging inderdaad echt met jongeren en dan hebben eigenlijk in een soort kringgesprek hebben over seks. Een beetje saai eigenlijk nu, maar toen was het heel erg spraakmakend. Ik dacht nog heel even aan Spuit en Slikken, wat natuurlijk bij BNN Varen heel lang heeft gelopen. Ik weet niet of het nog steeds, volgens mij heeft het gestopt, dacht ik eventjes uit mijn hoofd. Maar ook veel over seks daar natuurlijk. Maar je hebt helemaal gelijk. Voor de rest is het eigenlijk heel mager in Nederland. Blootgewoon was een van de laatste dingen waar nu weer heel veel ophef over is. Hè, vanuit rechtse kringen, dat het allemaal met pedofilie, waar ik heel boos over word. Ik denk een kortzichtig gedoe dat je... Hey, jonge mensen.
Het is ook gewoon belangrijk dat daarover gesproken wordt.
Absoluut.
En dan wordt het gelijk in een verdomme hoekje geplaatst. Heel verkeerd, gemaakt.
Heel eng. En hetzelfde met wat er met die dichter gebeurd is natuurlijk met dat verhaal. Er wordt allemaal niet over nagedacht en dan geroepen met pedofilie en dat soort dingen. Terwijl het gaat er natuurlijk om jongeren.
Ja,
die steeds preutser worden.
Precies. Dit mag ook nooit stoppen, vind ik. Dit moet gewoon eigenlijk altijd ergens een plek hebben.
Nou, zeker nu, hè? Want
juist nu.
Juist nu, de jongeren worden steeds preutser. Gaan steeds later komen ze in aanraking met seks. En vaak op een hele verkeerde manier. Omdat ze natuurlijk porno vooral zien als dat normaal is. Mm-hmm. Dus er is zeker nu ruimte voor programma's die over seks gaan. Op de goede manier. En Bloot Gewoon vond ik eigenlijk daar een heel mooi initiatief. Is gestopt na één seizoen. Ik meen dat die presentator ook gewoon bedreigd is. Ook weer dat soort mafketels die dat doen. Dus ik vind het absoluut... En wat jij zegt, de leukste komen uit Engeland, grappig genoeg. Want Sexbox was volgens mij ook Engels. Dus wat mij betreft...
Ook er allemaal heel veel Channel 4, hè? Ik bedoel, de zender die dit soort dingen natuurlijk gewoon durft en blijft proberen. Ja. En nog een keer en nog een keer. Want het is niet zo dat Channel 4 maar één titel. Ze gaan gewoon door. En ik geloof dat mijn punt ook is, dat je het moet op televisie blijven.
Nou, ik vind sowieso dat we, als we het zelf niet ontwikkelen, vind ik inderdaad, haal het dan maar uit het buitenland. Dus ik hoop van harte dat een aantal, en zeker NPO heeft daar wel, moet dat gewoon doen, om meer titels daarover te halen, want het is echt nodig voor veel jongeren. Het schijnt ook door het gebruik van telefoons, dat mensen heel bang zijn om los te gaan in de club bijvoorbeeld. Hè. In Amsterdam zie je nu dat een aantal discotheken je geen telefoons meer mag gebruiken in de club. En mijn dochter die 20 is, die vindt dat ook heel goed. Die zegt daardoor voelt iedereen zich vrijer en heb je niet het gevoel ik sta meteen op tape. Dus ik vind het absoluut, we moeten gewoon in Nederland meer seksprogramma's, programma's over seks, op een leuke manier. En ik hoop ook heel erg dat het voor me weer terugkomt. Dr. Corrie, toch? Ja, dat die terugkomt. Ik begreep dat, ik ben haar naam kwijt, dat zij...
Martine
Sandifort. Ja. Ja, nu weer Martine Sandifort. Dat die helaas weer op het moment in wat moeilijker heeft. Dus dat het ook misschien meespeelt. Maar dat zou ook een programma zijn die gewoon terug moet komen.
Maar dat is ook taak voor de NPO, lijkt me.
Ja,
dat
absoluut.
Ze die rol pakken, ja. Dat ze met een programma komen. En, maar heeft het er ook mee te maken, want het is dus belangrijk, zeggen jullie allebei. Daar ben ik helemaal mee eens. Maar is het ook een geldkwestie? Dat makers denken, hier valt, even lullig gezegd, niet zoveel geld mee te verdienen. Is dat het dan misschien dat we het niet doen? Want het is zo gek. Het ligt toch voor de hand dat er zo'n format moet komen?
Ik denk het niet. Want ik denk dat volgens mij Sexbox liep dat niet op RTL 5 een aantal jaar geleden. Nou doet RTL 5 natuurlijk steeds minder. Maar en RTL 4 en SBS vinden het misschien spannend. Omdat ze net te veel op familie zitten. Ja. En vinden het dan spannend om daar iets mee te doen. Dus wat een beetje kinderachtig is.
Ja, ik zit even
ook,
te denken. Ja. Je hebt het over geld. Pornmoms heeft het voor de Engelse partijen ook internationaal best goed gedaan. Ik denk dat er echt wel, als het format goed is...
Ja.
En dan moet het wel iets verder gaan natuurlijk dan gewoon zoals Angela... een host die praat met tieners of mensen over seks. Maar ik denk dat als het format goed genoeg in elkaar zit... dat er zeker ruimte is om dat te verkopen. Want dat gebeurt.
Ja.
Ik koop ze nu ook aan. Dus,
En voor de streamers. Ik denk dat er ook voor streamers gewoon hier... als het een beetje... misschien moet het dan iets spectaculairder zijn. Maar zo'n wat idee wat jij met dat virtual... dat ze eerst seks hebben met elkaar... wat natuurlijk een grappig idee is. En dan elkaar gaan leren kennen. Een soort sex at first sight wordt het dan.
Ja. Je hebt natuurlijk
idee.
Op Netflix Sex Education. Zeker. En wat ook heel goed scoort. Dus er is wel ruimte voor. Nou, dus het is meer een oproep, deze rubriek dit
keer. We willen meer seks.
We willen meer seks en we willen meer seksformats.
Ja, lijkt me een goed idee. En ik hoop dat er een paar weer uit Engeland komen dan. Dus we houden ons aanbevolen als jij weer iets tegenkomt, Lisette. Want NPO moet schijnbaar ook wakker gemaakt worden. En misschien luisteren ze wel een paar hiervan naartoe. Ja. Dat je zegt van jongens, laten we eens een goed seksformat hebben.
Nou, bij deze.
Ja.
Lisette, dank je
wel. Volgende week gaan we weer heel kuis.
Tot dan, dank je wel. Hey, voor we afsluiten, heb je altijd een leuke tip?
Ik heb een leuke tip. Iets op HBO Max natuurlijk, waar je is.
Ze worden...
Ja, we moeten af en toe terugkomen. Heb jij een favoriete streamer eigenlijk, Kitty?
HBO.
Ook HBO.
Ja, nou, mooi. Ja,
ik heb net de eerste 4 afleveringen van het nieuwe seizoen van Succession opgestuurd gekregen om te recenseren.
Oh, nee, serieus? Heb jij ze?
Ja. Ik heb het
Jelle, Jelle, die komt spontaan klaar hier.
Ja. Heb je ze al gezien?
Of ik heb het bijna af.
En?
Ja, het is... heerlijk. Heerlijke serie.
Fantastische serie. Hè?
Ja.
Ik zag ook op Twitter een fragmentje en er stond er een samenvatting van alle seizoenen. En dan hoor je de hele tijd de fuck-offs. Fuck off. Die hebben ze achter elkaar gezet. En dat duurt dan echt 3-4 minuten.
Ja.
Ik denk wel dat want het 4 seizoenen is het laatste seizoen.
Ja? Dit is het laatste seizoen, ja.
Ja, ik denk, denk dat het wel mooi is. Want op een gegeven moment...
Soms kan het te lang.
En je krijgt gewoon echt... Die mensen zijn zo niet sympathiek. Dus het is wel heel fascinerend om naar ze te kijken. Maar ze zijn ook gewoon verschrikkelijk.
Ja.
Ik weet niet hoe jullie daarnaar kijken.
Nee, ze zijn absoluut verschrikkelijk. Maar dat is het bijzondere van zo'n serie ook. Dat je dus toch mensen die heel verschrikkelijk zijn.
En het allerergste is als een serie te erg wordt uitgemolken.
Ja, maar je gaat ook iets voor ze voelen. Hè?
Dus ja, 100%. Ik heb een soort crush op hem.
Ja, Roman is natuurlijk een fantastische rol ook. Zeker. Maar die is zo zielig op een bepaalde manier.
Ja, hij is zo zielig,
Een zielig mens. En die vader, my god, wat is dat een lul. Ja. Ongelooflijk. Maar ook weer, ik begrijp hem ook. Want hij heeft natuurlijk toch een paar kinderen dat je denkt, ja, je zal die kinderen hebben. En je hebt iets wat eigenlijk ten gronde wordt gericht door zijn eigen kinderen. Maar goed, mijn tip nu, Succession is voor de kenners, is een tip. Vier seizoen staat nu online. Is HBO Max en is Rain Dogs. En Rain Dogs is een serie, Engelse serie, over een moeder die in aflevering 1 uit haar huis wordt gezet. Gebaseerd op een boek van een schrijfster die dat echt heeft meegemaakt. Die moeder is niet heel knap en jong, heeft een dochter. En die besluit om als stripper te gaan werken. Ik zal niet te veel spoilen, maar het is gewoon Engelse kwaliteit. Ontroerend, maar ook heel grappig. En echt HBO-kwaliteit. Dus het is gewoon een serie waarvan je denkt van... Oh ja, ik snap waarom ik... Ik zeg tegen mijn dochter ook altijd, als het Engels is, dan kan je het wel kijken. Bijna alle Engelse series zijn toch zo sterk. Op een paar uitzonderingen na. Maar dit is er wel weer eentje waarvan je kan blind gewoon naar gaan kijken. Rain Dogs, HBO Max.
Oké, nou gaan we doen.
Mag ik nog een tip geven ook?
Ja, graag.
Heel graag.
Fleischman is in trouble. Of hebben jullie die al getipt?
Nee, hebben we niet getipt, maar staat wel op mijn lijst.
Dat ook op mijn lijst.
Disney Plus. Heerlijke serie. Echt een heerlijke serie. Doet me een beetje denken aan The White Lotus. Wel een heel ander soort verhaal, maar het speelt zich af in New York. Het is gewoon heel lekker gemaakt. En mijn favoriet is altijd dat als het gewoon heel lekker is om te kijken, grappig is, en dan ook dat er toch nog echt een diepere laag in zit. En het gaat over een huwelijk dat uit elkaar valt. Want twee mensen die elkaar eigenlijk haten. En dan zie je helemaal hoe dat is gegaan. En met vrienden, en het speelt zich af in een hele... zeg maar echt de topomgeving qua geld in New York. En het gaat over een vrouw die heeft een theateragency en haar man is dokter. En haar vrienden, die zeg maar, zij zijn zo rijk. Ze zitten in zo'n rijk omgeving dat specialist zijn, dus arts, dat een soort baantje is. Dus dan elke keer als hij dan zegt van... Dan vraagt ze aan hem op feestjes van, wat doe jij? En dan zegt hij, ik ben arts. Dus dan zegt ze, oh, good for you.
Heerlijk. Dan ziet je wel de bepaalde kring,
hè? Ja. Dus dat is een hele fascinerende serie.
Fleischman is in trouble.
Ja.
Mooi, gaan we kijken.
Ja.
Gebaseerd op een boek.
Ook gebaseerd op een boek.
Ja, net als Rainbow. Het ook hier bij elkaar terug. Ja. Kitty Herberg, dank je wel dat je was.
Dank jullie wel.
Dank je wel.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.